In Filippenzen 2 waren wij bij vers 13, waar Paulus zegt, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Dat wil zeggen, zowel het willen als het werken. En die woorden horen niet meer bij elkaar, omdat ze ook nog allitereren in het Nederlands, maar omdat ze in elkaars verlengde liggen. Als het goed is, komen werken voort uit willen. Toch? Dus, en waar een wil is, daar is een werk. Ja. Het is nog vroeg op de avond, het gaat goed. Ja. Waar een wil is, is een werk. Een weg. Het begint met willen. En daarna komen daar werken uit voort. En wat hier gezegd wordt is, ja, een bekende, mag ik aannemen, hopen, bijbelse waarheid. Maar ik denk ook dat die sterk veronachtzaamd wordt en weinig begrepen wordt. Maar het staat er echt. Het is God die in ons een wil legt tot iets. En daarna ook de gelegenheid geeft tot de uitvoering van die wil. En hij doet dat, staat er, naar welbehagen. De vertalers hebben het woordje zijn vervolgens ertussen gezet in vers 13. Dat is terecht, uiteraard. Dat doet hij naar zijn welbehagen. Hij werkt namelijk in en ieder van ons. Het is een tamelijk academische, in de negatieve betekenis van de term, academische waarheid, dat God in onze dagen, dan wel dat Christus in onze dagen zich zijn gemeente verzamelt uit de heidenen, dan wel de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Bedankt aan Jacobus in Handelingen 15. Dat is mooi, dat is, dat weet je dan. Maar het wordt pas actueel wanneer je beseft dat dat een werk is dat de Heer aan een ieder van ons zou doen. Aan individuele mensen. En niet maar aan een collectief, maar aan een individu. Aan u en mij. En vervolgens vormen wij, u en ik, wij vormen de gemeente. Zo wordt dat gedaan. Ik bedoel, om een Bijbels beeld te gebruiken in dit verband, God bouwt een tempel en in de praktijk betekent dat dat hij stenen aaneenvoegt, samenvoegt met die ene steen, zoals het staat in de brief van Petrus, 1 Petrus 2. Stenen die samengevoegd worden met die ene steen en gebouwd worden, zo wordt ook gij zelf gebouwd tot een tempel, een koninklijk priesterdom, een geestelijk huis en hoe het maar heten mag. Dat wil zeggen, God doet een werk aan een ieder van ons. En dat is dan de gemeente in de praktijk, collectief. Hij geeft ons, u en mij, hij geeft ons een plaats in die gemeente. Of met een andere term, hij maakt ons tot leden van zijn lichaam. Want dat is wat organiseren, volgens de etymologie, althans eigenlijk is, het aanstellen van organen, individuen een plaats geven in een geheel. Organiseren is tamelijk letterlijk van organen voorzien. Ik kwam laatst een vertaling tegen van een stuk, ik weet niet meer waar het over ging, ik wil me niet te binnen schieten. Toen ging het ineens over orgels. Was het uit Engels vertaald. Organ. Dat is een orgaan. Een orgel. Toen maar weer. Ik begreep het stuk niet helemaal goed. En als je het niet helemaal begrijpt, moet je het eigenlijk terugvertalen naar het Engels. Hè? Dan kom je er waarschijnlijk uit. Als je dat lukt tenminste. Maar goed. Die maar weer even terzijde. Maar dat is wat de Heer zou doen. In dit verband heb ik u, dacht ik, schiet mij te binnen, heb ik u meegenomen naar Romeinen hoofdstuk 12, dacht ik. Altijd als het over het praktische leven van de gelovigen gaat, kom je terecht bij de eerste verzen in de Bijbel die dat bespreken. Nou ja, officieel dan, systematisch. Dan zijn dat de eerste verzen. Ik weet niet wat ik u gezegd heb, maar in Romeinen 5, 6 en 7, daar vind je beschreven in welke... Ik heb het gezegd, denk ik. Schiet me nou te binnen. In welke staat wij ons... Die woorden zal ik gebruikt hebben. In welke staat wij ons bevinden feitelijk. En daarna wordt beschreven de toestand. Dat wil zeggen de praktische uitwerking daarvan. En die wordt beschreven hier in Romeinen hoofdstuk 12. Met die eerste woorden. Namelijk, ik bid u, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig en God welbehagelijk offer. Levend wel te verstaan. En let op God welbehagelijk, want die rijmt op na zijn welbehagen uit Filippenzen 2 vers 13, waar wij vandaan kwamen. Het is namelijk de welbehagelijke, de goede welbehagelijke wil van God dat we onze leven stellen, onze lichamen, daarmee heel ons leven, stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat wil zeggen, wij bieden het hem aan. En het vervolg daarop is dan dat wij niet deze aion, deze eeuw, deze wereld gelijkvormig zouden worden, maar we zouden veranderd worden door de vernieuwing van onze mind, van ons gemoed, van ons denken, we hebben andere vertalingen. Dat volgt daarop. En het punt is dat verandering van denken alleen maar kan plaatsvinden door verandering van onderwijs, de verandering van informatie die men krijgt, kortom, door woord. Sommigen achten dat onwenselijk en noemen het dan hersenspoeling, maar het hele begrip hersenspoeling dankt zijn bestaan aan deze gedachte, dat woorden het denken van de mens veranderen. In onze dagen moesten wij naar school. Vroeger was dat, dus dat heb ik u wel eens verteld, dat het nog voor Kals was. Hè. Moesten wij naar school, want dan moest je, ja, je moest wat algemene kennis opdoen. Bij voorkeur zo breed mogelijk. Al heb ik de indruk dat achter mijn rug om dat dan afgeschaft is, want daarna moest het weer zo smal mogelijk. Want dan moesten we weer allemaal specialisten worden. Dat vak kon je laten vallen, dat kon je laten vallen. En nou sprak mij dat laatst al echt wel aan. Maar het is in strijd met het oude beginsel dat een mens bij voorkeur zo breed mogelijk onderwijs krijgt en daarmee zo groot mogelijk algemene ontwikkeling, omdat hij daarmee het beste zijn balans, ik heb het niet over zijn weg, zijn balans kan vinden in het leven. Dat is een goede reden voor hoe breder de basis, hoe steviger het zaakje staat. De ellende met kerstbomen is dat... Precies. Die dingen die vallen om. Doe maar. En uitvallen ze ook trouwens. Maar dat is meer een ander verhaal. Maar het blijft niet staan. Het staat op de smalle basis. Maar de ellende met al die specialismen is dat het staat op een te smalle basis. Dan wel, het is te hoog ontwikkeld. En hoe hoger het wordt, hoe smaller de basis wordt. Heb u dat ook? Ken u dat verschijnsel ook? Hoe hoger het wordt, hoe meer geneigd is het om te vallen. Het moet naar verhouding zijn, hè? Dat soort dingen, ja. En hoe harder je rijdt, hoe smaller de weg wordt. Ja. Vooral de motorfiets, ja. Maar goed, die ook maar weer terzijde. Maar verandering van denken, ja, het is onderwijs. Ik heb laatst eens uitgezocht, iemand die deed examen, dat is al een paar jaar terug, deed examen, ik meen gymnasium, 6 vakken. Het waren allemaal talen. Serieus. Ik snap daar niks van, maar mijn moeder deed gymnasium, ja, deed examen in 13 vakken. Maar ja, dat was ver voor Kals, zal ik maar zeggen. Dat was nog... Wanneer dat maar was. Ja, voor de oorlog. Kan niet schelen welke. Maar daar was het voor, ja. Heel lang geleden.
De mammoetschool had je dan nog.
Dat was in de dertiger jaren of zo. 13 vakken. Het zweet breekt me uit als ik het zeg. Maar het ging wel, hoor. Ik zeg, waarom moest dat eigenlijk? Ze zegt, ik wilde verpleegster worden. Die heb ik nooit begrepen, tot vandaag niet. Moet je daar 13 vakken gymnasium voor doen? Toen dan, in die dagen, ik weet het niet. Maar ik betreur het wel. Ik ben niet zo'n fan geweest van school, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik betreur het wel, de smalle opleiding van tegenwoordig. Dat meen ik echt. Te weinig algemene kennis. En dat maakt ook dit werk, wat wij nu doen, nogal moeilijk, hoor. Echt wel. Maar goed. Wordt deze wereld, deze aion, gaat om de inwendige mens. Er staat wereld, maar ik zeg met nadruk aion, het is eeuw. Dat wil zeggen, gaat niet zozeer om het uitwendige, maar veel meer om het inwendige. Het zijn overlappende begrippen, kosmos en aion, maar toe maar. Maar het gaat om het denken, dat blijkt ook uit de volgende zin. Want wordt deze aion niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, heet dat. In wat populairder Nederlands. Dan mis ik Frits Jan toch, want die zoekt het altijd even op in de NBV. In de NBV heet dat, hè? Ja. Ja. De Nije Bijbelvertoon. Ja. Volgens mij is dat een andere, maar doe maar. Maar dat zal wel gebeuren, verandering van denken. En dan op dat is het doel. Daar moet het toe leiden, opdat gij moogt proeven, dat is ervaren, proeven is waarnemen, maar dan van binnen, hè? Net als ruiken, gaat om geestelijke dingen, maar het gaat bovendien om volstrekt individuele dingen. Opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke, daar staat hij weer, goede en welbehagelijke, want het is God die in uw willen en het werken naar zijn welbehagen. Opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor uw persoonlijk leven. Want voor ons collectief in het algemeen heb je dit niet nodig. Ik bedoel, dat kan gewoon gezegd worden hoe dat zit. En als ik zeg, de bedoeling is dat wij plaats innemen in het lichaam van Christus enzovoorts. Dat we deel uitmaken van een volk voor zijn naam. Met een hemelse roeping, hemels burgerschap, hemels bestemming, hemels erfenis. Dat kan je allemaal gewoon zeggen. En dat het de bedoeling is dat wij koningen en priesters zullen zijn in de toekomst. Ja, dat staat zwart op wit in de Bijbel. Of je dat kunt proeven, dat weet ik eigenlijk niet. Dat kun je aanhoren en dat kun je accepteren. Dat is het dan. Maar als het echt persoonlijk wordt, dan gaat het dus over wat ons van elkaar onderscheidt, over onze verschillende positie in dat lichaam van Christus, waarin de een, wat staat er, de een een hand zou zijn en de ander een voet. Het is een beetje onbenullig voorbeelden, maar ze zijn wel bijbels, ter wille van toch tamelijk onbenullige Corinthiërs, mag ik wel zeggen. Want dat laatste staat in alle handboeken, dus dat mag ik dan wel zeggen. Ze waren erg onbenullig, ze wisten weinig, ze waren op het uiterlijk gericht enzovoort. Dus ze krijgen dat soort voorbeelden, hand en voet, elkaar tot hand en voet zijn. En de hand heeft een voet nodig om die hand weer ergens te brengen. En de voet heeft weer een hand nodig, waarschijnlijk om de deur open te doen of iets, dat weet ik niet precies, maar zulke dingen. En ik deug helemaal niet voor het kinderwerk, zal ik maar zeggen. Daar deug ik helemaal niet voor. Hè? Maar dat niveau is dat. Hè? Nou goed. Maar dat verschil wat de Heer wil van een ieder van ons, ja, dat kan niemand u vertellen. En als iemand het toch doet, gaat hij buiten zijn boekje. Want de Heer zou ons dat bijbrengen. En we zouden dat zelf proeven, beleven, ervaren, langs deze weg, van eerst uw lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer, anders wordt het niet wat, en daarna volgt de vernieuwing van denken, dat is gewoon door het onderwijs dus, door wat de Heer ons leren wil, en leert, en als we ons daaraan onttrekken, wordt het ook niet wat. En als je dan toch nog wat wil, moet iemand je vertellen. Wat dan je plaats is in de gemeente of zo. En dat is populair, dat weet u. Hè? Zo gaat het tegenwoordig. In een wereld waarin management het belangrijkste is, wordt dat tegenwoordig zo geregeld, ook in de christelijke wereld. Want eerst heeft de seculiere wereld zijn leiders nodig, daarna de christelijke wereld, dat weet u toch, hè? Zo gaat dat. En krijg je cursussen leiderschap. Dat heet management in de wereld en in het christendom heet dat leiderschap. Maar het is volstrekt hetzelfde, hetzelfde beginselen. En er zijn de mensen die u en mij komen vertellen wat wij moeten doen en wat we moeten laten. En wanneer we aan de beurt zijn, want we worden ingeroosterd. Nee, niet op de barbecue. Toch maar. Het lijkt me beter dat ik daar maar niet verder wat van zeg. Maar zo gaat het wel. Maar het is een volstrekt persoonlijke aangelegenheid. Ik bedoel, een volstrekt individuele aangelegenheid dus. En het gaat alleen maar langs deze weg. En dat is ook wat er feitelijk in de Filippense brief staat. Alleen daar staat het wat korter. Die hele brief is trouwens korter. Dus daar staat het wat korter. Er staat gewoon, het is God die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat is waar het over gaat. En hier in Romeinen 12 gaat het dan verder met een thema dat wij kennen, mag ik hopen. Namelijk waar het dan gaat om die goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God. Gaat het inderdaad, zoals ik zei, over onze persoonlijke positie, toestand, functie in de gemeente als zodanig. En dat heet dus inderdaad dat in ieder van ons als gelovigen heeft één of meerdere gaven gekregen. Zo heet dat. Dat is een veronachtzaamd thema in het algemeen in het christendom. Omdat deze gaven worden geacht van God, dan wel van de geest, dan wel van Christus afkomstig te zijn. En dat heeft men in het algemeen tamelijk ongepast gevonden, omdat men liever zelf iemand de mijt erop zet. Want ja, het is net december, dus ik bedoel, omdat men liever zelf de bisschoppen, de oudsten, de ouderlingen, de, weet je hoe ze maar heten, de presbyters, de ouderlingen, aan wie het maar is, zou aanstellen, om te zwijgen van de kardinalen en de pausen en hoe ze maar heten mogen. En zo gebeurt het dikwijls nog. Maar volgens de Bijbel zou het zo niet moeten, gebeurt het zo ook niet. Volgens de Bijbel stelt de Heer ze zelf aan, dan wel ze worden aangesteld door de Heilige Geest. En dat geldt niet alleen voor de oudsten, zal ik maar zeggen, maar ook voor de jongsten. Komen die dan ook voor in de Bijbel? Ja, bij Johannes, in zijn Johannesbrieven. Toen maar. En verder ook elders, als hij tenminste andere Bijbelvertalingen gebruikt. Die verschillende gaven worden gegeven door de geest zelf. Dat wil zeggen, het gaat om, en dat is Bijbelse beeldspraak, gaat om een levend lichaam. En die gaven, die functies, die organen, die worden bepaald door het hoofd. En ach, ik denk ik haal dat nog even aan, dat het gaat over de individuele gaven. Maar ja, van het een komt het ander. Want ja, dat is toch weer een moeilijk onderwerp geworden. U weet hoe dat gaat. Als kerkelijke instituten bepaalde Bijbelse dingen veronachtzamen, dan is er altijd wel ergens een groepering te vinden die dat oppakt en die daar een punt van maakt. Toch? Zo gaat het. Ik bedoel, iemand heeft te weinig aandacht gegeven. Men heeft in het algemeen te weinig aandacht gegeven aan Pinksteren. Want het ging altijd om Pasen en Kerst. En een goede vrijdag. Ja, Pinksteren is altijd moeilijk geweest. Omdat men het dan heeft over de verjaardag van de kerk. Maar dat kan eigenlijk niet, omdat men dat toch niet gelooft. Want men gelooft dat de kerk al begint bij Adam. Ja. Nou, dat kan ik wel bewijzen, want er staat boven bepaalde profetieën in het Oude Testament, heeft men in die koppen gewoon het woord kerk opgenomen. Dat het gaat over de kerk en zo, over de psalmen staat het hier en daar, heeft men het over de kerk der eeuwen, men bedoelt vanaf Adam. Dus om dan de verjaardag van de kerk te vieren met Pinksteren, daar is wel bijbelse grond voor natuurlijk. Maar ja, het is een beetje ambivalent. Het is, het kan eigenlijk niet, er houdt geen stand. Dus dat is veronachtzaam. Krijg je vanzelf groeperingen die zich Pinkstergemeente noemen. Durf het nu te zeggen, want er zijn er niet meer die zich zo noemen, geloof ik. Wel misschien hier en daar een, want ze noemen zich nu evangelisch. Toch? Nee? Die indruk heb ik in ieder geval. Maar daar ging het me verder niet om. Het gaat om dat verschijnsel. Men noemt zich ergens na. En er waren die dachten dat we terug moesten naar Handelingen 2. Dus dan krijg je weer zo'n groep. Die heet dan de Second Chapter of Acts. Enzovoort. Hè. Dat is ook alweer lang geleden, toch? Of niet? Dus dat kan ik nou toch wel zeggen. Ik vind het wel aardig gevonden. Iemand zei, we moeten terug naar Handelingen. Dan zeg ik, nou, terug om het fundament te leggen. Dat lijkt me niet goed. We zijn naar de dakdekkers toe. In onze dagen. En niemand kan een fundament leggen dat al gelegd is, zegt mijn Bijbel. Dus het lijkt me toch niet helemaal correct. Maar goed, ik bedoel, maar men pakt die dingen op. En wat die gaven betreft, heeft men dat ook gedaan. En men heeft zich geïnventariseerd. De vraag is, welke gaven zijn er dan? En iemand heeft ze geteld, toen waren het er 9. Toen heb ik ze ook eens geteld, toen kwam ik op hele andere aantallen. Maar ja, toen maar weer. En men heeft ze benoemd en dan gaat kijken of iemand wel zo'n gave heeft, want je moet toch een van die gaven hebben die genoemd wordt. En men is me dan weer helemaal de draad kwijt en men heeft verzuimd te vragen wat zo'n gave eigenlijk in essentie is. En dat is het probleem, dat maakt het ook lastig om erover te spreken. Maar de eenvoudige Bijbelse waarheid is deze, dat de gave die men krijgt, en daar gaat dat stukje hier over in Romeinen 12, vervolgens, meteen al in vers 3, want daar heeft Paulus het over de genade die mij gegeven is, dat is zijn gave dus, en daarna heet het in vers 6, hebben de nu verscheidene gaven, enzovoort. Dus gaat het over gaven, maar wat is zo'n gave dan? En dan moet ik u iets geks zeggen, want het wordt niet algemeen zo gezegd. Gave is gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid. Men krijgt iets en wat men krijgt is verantwoordelijkheid. En dit zit. En waaruit die verantwoordelijkheid bestaat, ja, dat is een ander verhaal. Ik bedoel, de gave van Paulus was dat hij tot apostel gemaakt werd. Heb u dat? Hij kreeg apostolische verantwoordelijkheid. Daarvoor had hij nogal wat kennis nodig, want hij werd de leraar bij uitstek van de gemeente, maar die kreeg hij niet cadeau. Daarvoor moest hij dan toch weer naar huis, terug naar af, zeg ik altijd. Zijn schoolgeld terughalen, terug naar zijn moeder, of waar hij maar terug naartoe ging, maar in ieder geval terug naar Tarsen, staat gewoon in de Bijbel. En pas na jaren werd hij daar weer opgehaald. Door een ouder iemand. Jozef, ja. Ja. Hoe die man heette, Barnabas. Jozef, bijgenaamd Barnabas. Werd hij van huis opgehaald en toen moest hij maar eens wat gaan doen inmiddels. Maar intussen tijd heeft hij zijn huiswerk moeten doen, hij heeft moeten leren. Zo simpel was dat. Zie? En toen kreeg hij in de praktijk zijn verantwoordelijkheid, eerder niet. En dat is waar het om gaat. Ik zeg altijd, men heeft, als het over die gaven gaat, iemands aanleg, iemands vermogen verward met iemand zijn gave. En het is doorgedrongen helemaal tot in onze Nederlandse woordenboeken en andere woordenboeken waarschijnlijk ook. Maar het is een tamelijk noodlottig misverstand. En de Bijbel zegt dat ook duidelijk. Alleen ik aarzel altijd om dat weer aan te halen. Maar ik moet wel even. In Matteüs 25 heb je de gelijkenis van de talenten. Die ga ik niet bespreken overigens. Maar Je leert er wel in ieder geval de betekenis van de termen. Waar staat dat het Koninkrijk der Hemelen, vers 14 van Matteüs 25, gelijk is aan een mens die buitenslandsreizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En aan de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn vermogen. Waaruit volgt dat 1 talent niet iemands vermogen is. En dat is het dan. En men denkt gewoonlijk dat zo'n geestelijke gave, dat dat iemands vermogen is. Dat kan hij. Hij heeft talent, heet het dan. Dat is een gave. En dat is een verkeerd woordgebruik. Niet binnen het Nederlands, helaas, maar binnen de Bijbel wel. Want dat is niet je gave. Je gave is dat je je vermogen ook daadwerkelijk moet gebruiken. En dat vermogen, dat krijg je niet. Alleen dat valt niemand op, omdat een belangrijk aspect van ons vermogen, dat krijgen we wel, namelijk gewoon van onze ouders. Die daar ook eigenlijk niks aan konden doen. Toch? Nee. Ja, ze zijn er wel in betrokken, maar er valt niks aan te sturen, hebben ze mij verteld. Toen maar weer. Ja. Maar iemand kan iets, dat is vermogen. Dat weet u toch. Vermogen, dat drukken we tegenwoordig uit. Oh, dat is naar Kals weer veranderd, geloof ik. In kilowatt tegenwoordig, hè. Vroeger was het in paardenkrachten. Maar goed. Of in licht gaat het weer, heet het vermogen weer anders. Maar vooruit maar weer. Dat vermogen is verschillend. Dat zit er nou eenmaal in op een of andere manier. Dat is een natuurlijke mens. Dat kan ook ontwikkeld worden, want je kunt je capaciteiten ontwikkelen. Capaciteit, dat is het vermogen van een condensator. Maar vooruit maar weer. Je kunt het ontwikkelen, dat wel. Maar het is niet je gave. En niet tegen mij zeggen, maar je hebt het toch gekregen. Dan zeggen, ja, dat kan wel zijn. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over de geestelijke gaven. En niet over alles wat je als oude mens hier het leven inbrengt. Want dat heb je allemaal gekregen. Daar heb je niet om gevraagd. Daar heb je niks voor gedaan. Dat kan niet, want je was er niet. Dus je kon het ook niet vragen. Je kon er ook niet wat voor doen. Op een gegeven moment deed je je ogen open. En vroeg je, ben ik hier bij de zaaduiertelers? Vraag je dan, of zoiets. Die is ook te oud, dat gaat ook niet meer. Dan vraag je, waar ben ik? Dan leggen ze je dat uit, waar je bent. En dan krijg je adreskundeles en dan zien waar er nog meer wat is en waar nog meer mensen wonen. Hè? Ik leerde vroeger de plaatsnamen in Nederland. Ik wist niet eens dat het dorpen en steden waren. Ik dacht alleen treinstations. Want mijn vader stapte dan in de trein. Waar moest je naartoe? Moest je naar Amersfoort? En dan in Utrecht overstappen? Of wat het maar was. Ik wist alleen maar van treinstations. Soms mocht ik met hem mee. En dan stopt zo'n trein. En dan staat er zelfs Amersfoort, Utrecht. Oké. Okay. Wist je veel dat dat een heel dorp of een hele stad was? Daar kwam je pas later achter. Hè? Maar goed. Toen ik met de auto mocht. En als je nu met de auto rijdt, zie je ook niks, hè? Dan rij je tussen die schermen door. Je ziet van het land geen bal meer. Nee.
Een mooie binnenrede neemt.
Soms denk ik, dat is misschien maar goed ook. Maar weet ik veel.
Friesland zie je dan.
Op Friesland wel. Maar dat is omdat de politici bang zijn om het land te zien. Broeder. Dat is het. Ja. Daarom zetten ze van die schermen schuttingen langs de snelweg. Denk ik. Maar het heeft hier niets mee te maken. Waar we het over hebben namelijk, is dat wat wij van nature meekrijgen, dat kun je zeggen, dat heb ik gekregen, dat is een gave. Maar de gave waarover hier gesproken wordt, geestelijke gave, is de job die je krijgt. Op grond van je vermogen en omdat je iets kan, of wellicht zal kunnen als je daar nog een beetje je best voor doet. Dat is wat er gebeurt. Heb je dat? Dat is niet aangeboren. Het is precies als in de oude schepping, de natuurlijke mens. Wij moesten naar school. Ik zeg altijd moesten, ja. Wij moesten, inderdaad, wij moesten naar school. Want je moest later toch wat worden. En had je daarna papieren. Daar stond dan van alles op. En een stelletje handtekeningen. En die moest je dan ergens laten zien. En dan kreeg je een gave. Een baan. Baan. Een loopbaan. Nee, vroeger was dat, hè. Tegenwoordig krijg je een contract voor een paar dagen.
En carrière.
Ja, toen maar weer. Maar dan krijg je een baan. En die krijg je. En als je hem niet krijgt, dan heb je van doen met corruptie. Als je die baan moet kopen, dan is het toch niet goed. Die krijg je toch? Alleen, je moet je er wel voor kwalificeren. Nou, zo gaat het. Op grond van je kwalificatie, op grond van je vermogen, krijg je een talent. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat talent is niet je vermogen. Niet in de Bijbelse betekenis van de term. Daarbuiten kan ik me er beter niet mee bemoeien meer. Want met die term zijn een eigen leven gaan leiden. Daarbuiten. Maar sommigen denken dat ze van de Heer ineens iets krijgen en waardoor ze ineens iets kunnen. Nou, vergeet dat maar rustig. Dat gaat zo niet. Er zijn enige uitzonderingen binnen Bijbels verband. Maar de algemene regel is nee. Je ziet me dat je iets kunt. En misschien dat de Heer het gebruiken wil, dan krijg je een baan. En zo kreeg Paulus een baan. En zo krijgen we dat allemaal. Op grond van vermogen. En dat bepalen wij niet zelf, dat bepaalt de Heer zelf. En na zijn welbehagen geeft hij ons het een en ander te doen. En dat is onze gave. Dat is het verhaal over de geestelijke gaven. En niets anders dan dat. Dus onthoud dat, hè. En verder kun je naar een gave streven. Staat in de Bijbel. Ijvert naar de beste gaven. En wie eens opzinners aanbegeert, begeert een treffelijk werk, en hoe dat maar heten mag. En dan word je meteen gewaarschuwd, overigens. Maar vooruit maar weer. Maar het is niet het vermogen dat je krijgt. Het is de job die je krijgt op grond van vermogen. De Heer laat je ook niet iets doen wat je niet kunt. Tenzij het bedoeld is als speciale opvoedkundige maatregel. Of wil je dat graag? Nou, ga maar even je gang, dan merk je wel dat het niks voor je is. Ze hebben mij nog eens een keer met tractaatjes langs de huizen gestuurd. Moest je aanbellen. En dan wat je maar doen moest. Hè? Dat heb je ook gedaan, hè, broeder. Ja, ik weet het. Ja. Maar voor mij is het niks. Ik kan dat echt helemaal niet. En dat weet ik nu. Dat is mijn baan niet. Vooruit maar weer. Maar in het algemeen, dit is de gang van zaken. En daarna zegt de apostel, laat ons die gaven besteden. Naar de genade die ons gegeven is. Waarmee hij dus twee keer zegt dat het een gave is. Want het woord genade drukt dat ook uit. Hè? Dit was Romeinen 12, vers 6. Nou, en die volgorde, die is standaard. Hier, elders, overal, precies hetzelfde verhaal. Namelijk, wij zijn kinderen van God. Wij worden door hem onderwezen, was de bedoeling. Wij leren een bepaalde wijze van denken aan, die anders is dan die van de wereld. Want die wereldgelijkvormigheid is niet een uitwendige, maar een inwendige. Men ziet die dingen altijd veel te plat en te laag. Gaat om ons denken, dat is anders. En waar dat denken door het woord van God veranderd wordt, ontstaat vanzelf de uitwerking van dat woord in ons binnenste. Maar daarover hebben we het al eerder gehad, naar aanleiding van het vers daarvoor uit Filippenzen 2. De uitdrukking namelijk, werkt uw zelfs zaligheid, werkt de zaligheid van uzelf, van uw ego, van uw ziel dus, hè, met vrezen en beven. Want daarover hebben we gelezen in Jacobus 1, dat de man schrijft: ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, in uw harten geplant wordt, het welk uw ziel kan, uw zielen kan, zalig maken. En hier staat: werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. De vraag hoe doet hij dat dan, is dus beantwoord met: door zijn woord. Hetgeen niks bijzonders is, want als je vraagt hoe werkt God, is het antwoord altijd: door zijn woord. God is nu eenmaal woord en daarom licht, zoals gezegd in de inleiding, en daarmee dus ook leven. God doet dat door zijn woord. En dat verandert ons denken en dat bewerkt in ons een andere gezindheid en een bepaalde wil. In ieder geval de wil om de Heer te dienen. Op een specifieke manier. Ik herinner me nog goed een bepaald moment dat ik ergens was. Dat hoefde ik helemaal niet te spreken, want dat zag ik helemaal niet zitten. Dat heb ik nooit gedacht dat ik dat ooit zou moeten doen, eerlijk gezegd. Maar ik was ooit eens ergens, ik weet nog precies waar het was. En dat het door me heen schoot. Ik wou dat ik nou wat mocht zeggen. En dat is me altijd bijgebleven, dat ik dat dacht. Daar schrok ik zelf van. Ik wou dat ik nou wat mocht zeggen. Ik ben geen prater, echt niet. Maar ja, op een gegeven moment wil je toch wat zeggen. Denk je dat het nuttig is of nodig is? Of zoals Petrus het bij gelegenheid zei: wij kunnen niet nalaten te spreken. Wij kunnen niet zwijgen. Nou moet er wat gezegd worden. Als niemand het dan doet, dan oké. Zo gaan die dingen dan. Soms. Want ik wil u niks voorschrijven, uiteraard. Maar zo gaan ze wel. Dat is de uitwerking van het woord in ons. Het is God die in u werkt, het willen en het werken. Er valt niet aan uit te leggen dat het in die volgorde gebeurt, want het lijkt me wel duidelijk. Eerst moet er de wil aanwezig zijn en daarna de uitwerking. En in de praktijk wil het wel eens zo zijn dat men dan in een werk terechtkomt dat men eigenlijk niet gewild had. Een specifiek werk dan bedoel ik, hè. Hebben dat de Heer zegt, maar ja, je gaat het wel doen. Nou ja, bijvoorbeeld bij Mozes, om maar eens wat te noemen. Al moet gezegd worden dat voor zover ik er iets van begrijp, Mozes aanvankelijk wilde. Want er staat in Handelingen 7 dat toen die Mozes groot geworden was hij 40. En zijn broeders naar het vlees ging bekijken in de slavernij. En toen hij die Egyptenaar doodsloeg enzovoort. Dan staat er bij in Handelingen 7 dat hij overlegde. Dat hij dacht en bedacht. Dat de kinderen Israëls in hem de beloofde verlosser zouden zien en erkennen en herkennen. Ja. Maar ja, dat bleek niet het geval en Mozes moest vluchten. Als gevolg daarvan. En toen de Heer hem 40 jaar later weer riep, nadat de man een heel andere carrière gemaakt had, zal ik maar zeggen. Nou ja, met die kudde in de woestijn, was dat, hè. Toen zei Mozes tegen de Heer: ja, maar wie ben ik? Waar moet u mij niet voor hebben? Moet u iemand anders voor hebben die dat beter kan? Of u moet iemand zoeken. Nou ja, hij zegt tegen de Heer: kies jezelf maar iemand anders. Maar mij liever niet. Bovendien, ik ben een slechte spreker. Toen zei de Heer: nou ja. Dan stuur ik je broer wel mee. Dan moet hij het maar zeggen. Nee, er zit natuurlijk een heleboel typologie achter, maar historisch ging het toch zo. Hij hoefde niet zo nodig. En Jesaja, de Heer riep hem, maar Jesaja, moet ik dat dan doen? Ze zullen me toch niet horen en zo, hè. Hij zegt: ja, maar je gaat wel. Je moet wel. enzovoort. En ik denk dat Hosea er ook niet op bedacht geweest is dat de Heer tegen hem zei plotseling, ga heen, neem je vrouw der hoererijen. Nee. Want het volk hoereert ganselijk van achter de Heer. Ook niet lollig geweest. Maar het zag er ineens heel anders uit. Heel andere bediening. Maar het moest wel. En het werd ook wat. Ik bedoel, de Heer taxeert dat dan wel. Alleen daarbij wordt inderdaad de gehoorzaamheid, hoe moet je dat zeggen, de onderdanigheid, de onderwerping van de persoon in kwestie op de proef gesteld. Ja. En we hebben het al over voorbeelden, maar het belangrijkste is natuurlijk de Heer zelf. En dan ben ik weer helemaal terug in dit hoofdstuk, Filippenzen 2, want voor de Heer zelf gold dat ook. Die hier op aarde een bediening kwam volvoeren. En meteen geconfronteerd werd met de tegenstander en met de strijd die erbij hoorde. En die dan toch zei, ja, maar daar staat geschreven en daar houd ik me aan. Zie? Mij verlost mij uit deze uren. Ja, ik zou het eigenlijk wel willen, maar ja, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Toch? Dus ja, er zat weinig anders op. Als men tenminste eerlijk is en gehoorzaam is. Dat is waar het over gaat dus, hè? En dat vraagt de Heer dus ook van ons. En op het moment dat hij van ons wat vraagt, of onze gaven geeft, ik bedoel een baan. Verantwoordelijkheid is de vraag wat we daarmee doen. En dat is hier ook de vraag, hè? Nou ja, het is niet de vraag. We krijgen een aanbeveling in Filippenzen 2. Want er stond in vers 13, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Daar zou men dus vooral niet te gering over denken. Men zou dat serieus nemen. En vervolgens doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Hetgeen automatisch betekent dat dat werken een werk is in, als dienstwerk. In ondergeschikte positie. Nou, trap ik hiermee ook een open deur in, hoor. Want ik hoef maar even twee blaadjes om te slaan terug. Dan ben ik in Efeze hoofdstuk 4. Waar het ook gaat over gaven die gegeven zijn. Nou ja, aan de gemeente in elk geval. Dat is de formulering hier in Efeze 4. God heeft namelijk sommigen gegeven tot vers 11. Tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En dat is tot de toerusting, volmaking. Toerusting kan ook. Tot de volmaking der heiligen. Tot het dienstwerk. Dus de Statenvertaling heeft het met meer klemtoon vertaald, terecht overigens. En dan heet het tot het werk der bediening. Maar werk der bediening betekent dienstwerk met de nadruk op dienst. Werk der bediening. Daarom is de dienst hier ook uitdrukkelijk een zelfstandig naamwoord geworden. Tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En als dat geldt voor de apostelen, profeten en hoe ze maar meer heten in dit vers, dan geldt het zeker voor alle andere gaven die er eventueel zijn. Of die men heeft. Het is een dienstwerk tot opbouw van, nou ja, het lichaam van Christus. Dat is ook niks bijzonders. Nou ja, het is wel bijzonder, maar ik bedoel dit. Het is niet uitzonderlijk, want het werk des Heren, men heeft het toch over het werk des Heren ook vandaag. Het werk des Heren is alleen maar dit. De roeping van zijn gemeente. In onze dagen dan, hè. Daar komt nog meer. Maar dat is pas na de opname van de gemeente dan uiteraard, hè. Dus het is een werk tot opbouw, een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En als Petrus die dingen aanhaalt, op zijn eigen manier, dan zegt hij, en heeft hij het ook over deze apostelen, profeten, wie het maar zijn. Hij noemt ze gewoon oudsten. En dan schaadt hij zichzelf ook bij. Dan zegt hij dat het een functie is, een werk is. Niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Maar als dienende. Hè. Dat is in, even kijken, 1 Petrus 5 is dat. Een heel nuttig schriftgedeelte, omdat het de vloer aanveegt met onze kerkelijke vooroordelen. 1 Petrus 5, de ouderlingen die onder u zijn, of die in uw midden zijn, de ouderlingen vermaan ik, die een mede-ouderling ben. Hij was dus geen paus, dat ziet u, Petrus was ouderling. 1 Petrus 5 vers 1. En getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ik vermaan u, wijd de kudde gods, waarmee gezegd wordt dat ouderlingen dus herders zijn. Wijd de kudde gods. En ik zeg altijd, ja, begrip herder of pastor, dat is symboliek. Hè? Dat is, ik zeg altijd, dat is een agrarisch beroep. Maar het is de uitbeelding van dat van de functie, de roeping van ouderling. En bovendien staat er dan bij de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht. Maar hebben de opzicht, dat komt toe aan de opzichters of opzieners, dat zijn de bisschoppen. Want een bisschop is een episcopos, dat is een opziener. Dat weet iedereen, want epi is op. En scopos, dat weet u, dat is van een microscoop en een telescoop en een horoscoop. Die mocht er niet bij, sorry. En een periscoop, dank u wel. En dan heb je nog een paar die ik beter niet kan noemen nu. Van zien, weet u wel. Ja. Hebben de opzicht. Dus een ouderling is een herder. Is een bisschop, een opziener. En men zou dat werk doen. Het is allemaal hetzelfde. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin, want het is niet een beroep. Gaat niet om de winst, het is niet de manier om aan de kost te komen. Maar met een volvaardig gemoed. Wat lazen we? De vernieuwing van uw gemoed. Ja. Een volvaardig gemoed. Dan is dat gemoed vaardig, heel erg vaardig. Vaardiger kan niet, het is volvaardig. En dat betekent dat in dat gemoed dus die wil bewerkt is geworden. Vandaar dat er elders staat, wie zo'n ambt begeert, wil, een treffelijk werk.
Dan ben je klaar voor,
zeg maar. Ja, zeker, ja. Ja. Je moet het willen. Dat hoeft niet, je hoeft het niet te willen. Maar de Heer legt die wil bij je neer. Dus mocht de gedachte bij je opkomen, moet je het ook niet meteen aan de kant schuiven. Want, toch? Het is de Heer die in ons werkt bij het willen en het werken. Dat wil zeggen, dan geeft hij ook de gelegenheid daartoe. Zo is het maar net. Maar dan staat er met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel. Want de Heer is ons eeuwig erfdeel, zingen wij, maar wij zijn het erfdeel des Heren. Wij zijn een erfdeel geworden. Dat is Efeze 1, waar het zo staat. En niet alleen daar trouwens. Zodat hiermee meteen afgerekend wordt met het idee van kerkvorsten. Toch? Ja, nou ja, gij zult niemand uw meester noemen op aarde, gij zult niemand uw vader noemen, want één is uw meester, één is uw vader. Dus de paters kunnen ook naar huis. En papa helemaal. De paus toch? Ja, sorry. Ja.
Niet anders wel het heilige jaar uitgeroepen.
Ja, hij kan doen wat hij wil. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden. En daar komt het woord voorganger ook inderdaad vandaan. Voorbeeld, voorganger. En dat wordt soms opgevat als leider. En als je dat eronder verstaat, oké, dat kan. Zie? En dat het de herder is, Ja, in hoge mate met een lange ei. En dat is geen grapje, broeder. Dat is inderdaad zo, ja. En dan dat het geen vondst is, staat er meteen. En als de overste herder verschenen zal zijn, implicerende dat het voorgaande allemaal valt onder de noemer van herder. Oudste herder of ziener. Zie. Nou goed. Maar het zijn gaven. Dat is de verantwoordelijkheid die gegeven wordt en die men vervolgens draagt. Dat is wat het is. Het is een baan. En daarom heet het ook, laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld, enzovoorts. En heel wat andere schriftplaatsen, behalve deze uit Hebreeën 12. Heel wat andere schriftplaatsen die het leven van de gelovigen als zo'n loopbaan beschrijven. En dan weer terug naar Filippenzen 2 vers 13, waar dan de staat doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Maar let wel, dit staat niet op een tegeltje. Of op een wenskaart of wat dan ook maar. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Het staat in dit verband. Ik bedoel, je moet het niet uit zijn verband drukken. Het veronderstelt dat het gaat om al die dingen die God in ons legt via het willen en het werken. Ik heb ooit eens een keer, nou ik zeg het weer ongelukkig, maar laat ik mijn zin maar afmaken. Ik heb ooit eens een keer opgezocht, gewoon in het woordenboek. U weet wel, Van Dalen's groot woordenboek, de Nederlandse taal. Het is tegenwoordig 3 delen, het is in de aanbieding. Want niemand heeft het meer nodig, schijnt het, want je kan het allemaal op internet ook vinden. Dat is niet waar hoor, dat is allemaal onzin, maar doe maar. Maar een groot woordenboek in Nederlandse taal. Als je er een zoekt, dan ga je naar de kringloopwinkel. Vroeger ging je naar de slechte voor dit soort dingen, maar tegenwoordig ga je naar de kringloopwinkel. Kost niks, bijna niks. Doet er nog goed werk mee. En dan zoek je het woord alle is op. Al. En alle, alles. En daar staat erin dat alles betekent alles voor zover behoren tot het genoemde of behoren tot het bedoelde. Maar het is maar zelden zo dat alles betekent alles wat bestaat. Heb u dat? Nee, wij denken alle, dat is alles. Maar, willen alle koffie? Nee, alleen de mensen die hier verzameld zijn. De rest van de 7 miljard zijn het er, geloof ik. En nog wat, of iets minder. Die hoeven geen koffie hier. Hè? Ja. Er staat, God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. En dan kun je 100 keer bewijzen, want dan kan ik ook, dat alle dingen betekent het heelal. Dan nog, daar in Efeze 1 betekent het niet het heelal. Het betekent alles wat tot de gemeente behoort. Dat is wat het betekent. Heb je dat nog? En als er staat dat God alle dingen onder één hoofd zal samenbrengen, wil niet zeggen dat alle mensen behouden worden. Wil zeggen dat ooit alle mensen die er nog over zijn, die zijn behouden. Maar dat betekent dat al die anderen dat niet zijn. Maar er staat toch alle? Dan zeg ik, ja, er staat alle. Kijk maar in je woordenboek. Als je dan je Nederlands niet kent, of mijn partje Grieks. Sorry. Ook van nakals, weet ik veel. Alle is beperkt tot het bedoelde dan wel het genoemde. Zo staat het in je woordenboek en dat is correct. En hier doet alle dingen zonder murmuren en tegenspreken. Dat betreft die dingen uit het voorgaande vers, uit de voorgaande 2 versen. Namelijk, alzo mijn geliefde, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven en doe dat dan zonder murmureren en tegenspreken. Waarom zouden we niet eens murmureren of tegenspreken? Omdat het de Heer is. Omdat het God is die in ons werkt, het willen en het werken. Dat is wat het is. En als hij het doet, dan valt er niks te murmureren. Wij zouden niet in het voorbeeld van ongelovigheid vallen van Israël. Want u weet, dat het werkwoord murmureren in de eerste plaats vervoegd werd door Israël, toch? En wat het woord betekent, daar heb je geen uitleg bij nodig, dat hoor je vanzelf. Murmureren, en weet je wat het betekent, toch? Ja, nou, dat betekent het. Dat woord tegenspreken, die is iets moeilijker trouwens. Murmureren wordt trouwens officieel opgevat als grommen. Via het Grieks dan, hè. Via het Grieks van het Nieuwe Testament. Ja, grommen. Doe maar. Maar tegenspreken, ja, men heeft er iets negatiefs van gemaakt. En ik, tegenspreken, als ik het Griekse woord neem, dia is door. Logizomai is rekenen. Dan boekhouden, rekenen, logizomai. Dialogisomai is dus doorrekenen. En dat is een bekende term. Het moet eerst doorgerekend worden door de rekenkamer. Dan rekenen ze wat uit en dat blijkt achteraf toch niet te kloppen. Want die lui die rekenen ook maar wat, weet je veel. Ze kunnen beter rekenen dan ik, moet ik zeggen, maar vooruit. Je moet eerst doorrekenen. Wat kost dat, wordt dan aan die minister gevraagd. En dan zegt hij, nou, het wordt doorgerekend door de rekenkamer enzovoort. Je moet eerst kijken of het wel kan, of het wel klopt en wat gaat het me kosten. De heer zegt tegen je, doe dit of doe dat en dan moet je het doorrekenen. Ga je doorrekenen en zeg je, nou, toch maar niet eigenlijk. Kost te veel. Dat is het begrip. En dan kom ik toch negatief uit, hoewel doorrekenen zou toch tamelijk wenselijk zijn. Daar kan je ook nog een bijbeltekst bij vinden, dat het wenselijk is. Als je een toren wil bouwen bijvoorbeeld, dan zou je eerst de kosten berekenen, staat er. Ik vind het een komisch voorbeeld, want het bouwen van een toren is in de Bijbel nou niet, wordt in de Bijbel niet van harte aanbevolen, dat weet u toch, hè. Bovendien, of de Heer gooit ze om, of ze vallen vanzelf om. Kijk het maar naar in die Bijbel. Dus ik zou het toch maar niet doen, een toren bouwen. Maar doorrekenen, men vertaalt het met bedenkingen, gedachten, overdenkingen, overlegging, of overleggingen natuurlijk, samensprekingen, ik heb het over de Statenvertaling, hè? Samensprekingen. En dan hier heet het tegenspreken. En dan heb je nog in 1 Timotheus 2 twisting. En in Jacobus 2 overleggingen. Maar ik heb hier een lijstje voor me. En ik aarzel om dat. Want ja, we zijn hier niet om Grieks te leren natuurlijk. Hè? Maar het eigenaardige is. Dat in al die schriftplaatsen staat er een bijvoeglijk naamwoord voor. Of naar omstandigheden een bijwoord. En dan heet het bedenkingen, maar er staat erbij, in de Statenvertaling, boze bedenkingen, kwade gedachten, boze gedachten, boze overdenkingen, boze gedachten, kwade overlegging, nog een keer en nog een keer, ijdele overleggingen, dat is Romeinen 1 vers 21... Dan Romeinen 14, we zijn samensprekingen, maar er staat twistige samensprekingen. En dan 1 Korinther 3 vers 20, ijdele overleggingen. Hier in Filippenzen 2 staat er niet een apart woord bij, maar staat er dia. En is vertaald met tegen, wat het niet echt betekent, maar vooruit, men heeft vertaald met tegensprekingen. De vertalers hebben dus gedacht, het is een negatief begrip. En ja, dat kan moeilijk ontkend worden, want waar het ook gebruikt wordt in de Bijbel, is het negatief. Zie? En in 1 Timotheus 2 vers 8 heet het twisting, maar dat staat in één adem genoemd met toorn. Nee, de toorn en twisting. Een aardige alliteratie om erin te houden. Hè? Toorn en twisting. En tot slot in Jacobus 2 vers 4, kwade overleggingen. Als u het nuttig vindt, dan wil ik die schriftplaatsen nog wel noemen na de pauze eventueel. Maar het gaat er mij maar om dat het begrip zelf tegenspreken is niet zo negatief als het lijkt. Maar in de praktijk wordt het in de Bijbel als negatief beschouwd en wordt het ook met een bijvoeglijk naamwoord als zodanig aangeduid. Het is negatief, want het hele punt is dat de spontaniteit weggaat. En als je over dit soort dingen gaat nadenken, dan komt het niet meer goed. Ik zeg heel onconventionele dingen, want men heeft ons wijsgemaakt dat wij over alle dingen goed moeten nadenken, overleggen en evalueren en plannen maken, voorbereiden en managen en onderweg een keer een stop maken en weer bij elkaar komen te kijken of het allemaal wel goed gaat en onszelf te onderzoeken wat zijn onze motieven en waarom doen we dat eigenlijk en achteraf wat heeft het nou opgeleverd en zouden we het dan maar niet gewoon nalaten, zeg ik man, daar maak je het hele leven kapot mee. Echt. En ik ben trouwens van mening, als er de noodzaak is om dit soort zaken zo te behandelen, dan is het kennelijk al kapot, want anders doe je dat niet. Want dan vraag je naar het geheim van het leven. Wat is dat, liefde? Wat is dat, een huwelijk? Hoe werkt zoiets? Moet je in therapie daarvoor? Ja, dan is het dus al kapot. Dan... Ik zeg niet dat je het niet doen moet, maar ik zeg, dan is het al gebeurd. En als er geen aanleiding toe is, moet je er vooral niet te veel over nadenken, want je maakt het kapot. Dan wordt het een en al techniek en management, dan worden het regeltjes waaraan je moet houden. En zodra dat gebeurt, is het zaakje compleet dood. Dan wordt het hele leven een stukje techniek, dus de hele aardigheid eraf. Een groot deel van de levenskunst bestaat daaruit om het leven en de natuur niet te vergeten. In het buitenland heb je dat hier en daar nog. Sorry. Waarom moet het nou weer zo cynisch zijn? Je moet ernaar zoeken, maar ik bedoelde te zeggen dat je de levenskunst bestaat daaruit dat je de natuur ziet als een wonder. Hoe kan het? Hoe bestaat het? En dan komt er altijd iemand uitleggen waarom het zo gaat en hoe dat zit. En hoe dat genetisch bepaald is en hoe je dat dan moet doen. Ik vind het erg. Ik vind het gewoon erg. Of het nuttig is. Ja, als je er geld aan moet verdienen. Waarschijnlijk wel. Maar ik vind het jammer, want je maakt het stuk. Heeft men met God ook trouwens gedaan, hè? Ik sprak vandaag iemand die zei, ik kreeg een boek. Dat was de biografie van God. Dat was twee delen in één band, zo'n dik boek. Over de ambivalentie van God. En dat was er nog een term, maar die kon de man zelf ook niet goed uitspreken. Het woord ben ik weer vergeten. Ik zeg, wat heb je ermee gedaan? Hij zegt, ik heb het in de papierbak gegooid. Nou. Ik zeg, oké, laat maar, ik hoef het ook niet. Want dan probeert men iets uit te leggen wat niet uit te leggen valt. En je maakt het alleen maar stuk. En je raakt je liefhebbende God en vader die je dient kwijt. Dat meen ik echt. Je moet het houden bij wat de Bijbel erover zegt. Dat bij elkaar zetten. En dan leer je die God kennen. Als een vreselijke God, namelijk als een God die tevreden is. Als een rechtvaardig God, dat is voor ons niet best. Want wij zijn dat namelijk niet. En aan de andere kant als een genadig God die zegt, dit is de weg die ik voor je bereid heb. En nou ja, en die weg ga je dan. Lijkt mij. En als de Heer dan zegt, ik heb een job voor je, een baan. Dan doe je dat. Dank je broeder, zonder murmureren. Ja, tegenwerpingen, maar ook zonder doorspreken. Ik had het woord eigenlijk, normaal, ik zou het vertaald hebben met samensprekingen trouwens. Maar, doe maar. Maar de vertalers hebben wel gelijk, het woord staat in een negatiever daglicht. Maar dat komt door de bijvoeglijke naamwoorden die erbij staan in de verschillende schriftplaatsen. Maar terecht, ja. Je maakt het kapot. Als je gaat overleggen, dan Als je gaat afwegen, ook voor jezelf, komt het niet meer goed. Dan maak je het kapot. En zo werkt trouwens het, zo werkt het ook met het geweten van de mens. Beginselen, principes raak je binnen de kortste keren kwijt als je ermee gaat sjoemelen. Zo van, is dat wel zo? U weet wel, de Bijbel zegt, gij zult niet dit en is dat wel zo? Staat in de Bijbel, mannen die bij mannen liggen, is de Heer een gruwel. Ja, maar dat was toch vroeger? Ja, maar daar denken wij toch wel anders over. Ja, maar je kan die mannen, die zijn nou eenmaal zo geboren, oh ja. Enzovoort. En dan ga je sjoemelen. Nee, dat is omdat ik recent weer zo'n gesprek met iemand erover had. Ja, je kan erover denken wat je wil. Je kan erover doordenken wat je wil. Je kan doen wat je wil, maar dit staat in de Bijbel. En niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Huh? En ja, dat wil zeggen, de Heer vindt dat je dit niet doen moet. Toch? En dat is het dan. En dan moet je niet gaan sjoemelen en zeggen, ja, maar we leven uit genade, we staan in de vrijheid en dan mogen we alles. Want dan treedt in werking, gebruik de vrijheid niet tot oorzaak van het vlees. En als er iets vlees is, is het dat. Dus ja, er wordt dan mee gesjoemeld. Of de Heer zegt, ik geef iedereen een baan. En dan zeggen wij tegen de Heer, laat me zitten Heer, wij regelen dat zelf wel, want we hebben zo onze eigen ideeën over hoe een gemeente moet opgebouwd worden. En toen kregen we aan de Bijbelschool, waar ik les gaf, niet waar ik op zat, kregen de studenten allemaal zo'n pak, ik zal het kleiner houden, zo dan. Maar het was wel 500 vel hoor. Een model voor de statuten voor een op te richten evangelische gemeente.
Christelijke leefregels.
Nee, statuten waren dat voor wie dat moet en wat je moet met een gemeentelid die zus of zo doet. En hoe je die dan moet behandelen en of die nog wel aan het avondmaal mag, zo ja en waarom niet. En dat soort dingen meer. En eerlijk waar. Ja, ik had een keer een boze buiten, heb ik het weggegooid. Maar. Nee, ik weet nog wie het geschreven heeft, maar dat durf ik niet te zeggen. Het lijkt me beter om het niet te doen. Ik spreek die man later nog wel eens, denk ik. Verschrikkelijk vind ik dat. De Heer zou dat doen. Zijn gemeente organiseren. Dat is wat hij doet. En die ruimte zouden we hem geven. En dan hoef je ook niet te roepen, we hebben gebrek aan dit of we hebben gebrek aan dat. Dat kan niet, want de Heer zou het geven. Als je er toch gebrek aan hebt, dan heb je dus iets tegengehouden. Dan heb je het zelf verhinderd.
Gebrek aan geloof.
Ja, dat is gebrek aan geloof. Gebrek aan vertrouwen, omdat de Heer zijn werk zou doen. Alleen, wij hebben soms ideeën over hoe dat werk er dan uit zou moeten zien. En dan leggen we menselijke maatstaven aan, die gewoonlijk ook niet deugen hoor. Maar ook al zouden ze deugen naar de mens en werken voor een gewoon menselijke organisatie, dan nog, het is niet zoals de Heer werkt. En die kun je niet aan onze menselijke en als vleeselijk verstand onderwerpen, zo heet dat. Hè. Je moet ruimte houden, in de vrijheid staan, onder het motto Rehoboth. De Heer heeft ons in de ruimte geplaatst en in die ruimte doet Hij zijn werk. En geeft hij ons iets te doen en vult hij ons aan. En dan volgt, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, zonder grommen en overleggingen of wat het maar was, allemaal. Dat wil zeggen, de Heer zou in ons zijn werk doen en wij zouden ons daarvoor beschikbaar houden met alle consequenties van dien. De suggestie is natuurlijk dat van onze kant heel wat bezwaren zouden kunnen worden aangevoerd. Dat gebeurt traditioneel ook. Maar we zouden dat niet doen. Dat is wat er staat. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Als we alle dingen doen zonder murmureren en tegenspreken, zijn wij dus onberispelijk. Maar naar wiens normen, naar wiens maatstaven, wie be- bepaalt dat? Wie legt die normen aan? Wie zou ons moeten berispen? Het stellen van de vraag is het beantwoorden van de vraag. De heer zelf uiteraard. Ja, daar gaat het om, hè. De bedoeling is niet dat wij onberispelijk zijn in de ogen van de wereld. Niet dat ik daar iets tegen zou hebben fundamenteel. Maar dat is niet de norm. Godzijdank. Want er komt nog altijd bij dat die normen van de wereld ook constant veranderen, toch? Tenminste, ik ben oud genoeg om dat te weten uit ervaring. Dat verandert allemaal. Nee, het gaat om dat we onberispelijk zouden zijn voor de Heer zelf. Want wij zouden zonder vlek of rimpel voor God gesteld worden, was het idee. Dan wel voor Christus, afhankelijk van welk schriftgedeelte je dan voor ogen hebt. Maar dat is het verhaal. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn als kinderen Gods, uiteraard onberispelijk in de ogen naar de normen van God. En wat die wereld betreft, ja, die komt wat dat betreft helemaal niet in aanmerking, want daarvan staat dat wij als kinderen God zouden zijn onstraffelijk, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat is namelijk de wereld, die bovendien impliciet in duisternis is, want als dat niet zo was, zouden wij geen lichten in de wereld kunnen zijn of hoeven te zijn. Veronderstelt een duistere wereld. En die bepaalt dus ook niet de norm, waarmee ik dus toch gezegd heb dat het niet de bedoeling is dat wij ons aan de wereld aanpassen. Wij zouden ons aanpassen aan de Heer en zijn werk. En ik weet dat er heel wat, ook in onze levens, bepaald wordt door cultuur. Dat is nou eenmaal niet anders. Wij zijn naar de oude mensen ook kinderen van onze tijd. En wat we ons kunnen permitteren als kinderen Gods wordt wel degelijk begrensd door een wereld waarin wij leven. Zo is dat. Maar die grenzen die zou je toch een beetje op moeten rekken, lijkt mij. Je zou toch de ruimte moeten nemen onder het motto: men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. En de voorbeelden die we hebben, want die hebben we meer dan dat we instructies hebben. De voorbeelden die we hebben in de Bijbel van gelovigen zijn allemaal voorbeelden van mensen die naar wereldse maatstaven onaangepast waren. Dat wil zeggen, dat waren zonderlingen. En die werden waarschijnlijk allemaal voor godsdienst waanzinnig aangezien, want dat gebeurt al gauw zo, hè. Dat weet u toch, hè? Als je zegt dat je elke week bijbelstudie doet, of elke dag zelfs, dan word je meteen voor gestoord beschouwd. Ga je nou nog steeds naar die conferentie elk jaar in Woepertal? Ja, zijn jullie nog nooit eens uitgestudeerd? Nee, echt niet. Ga je nog steeds elke avond spreken? Ja. Hoe lang doe je dat al? Nou, ja, dat kan niet. Na 30 jaar ben je toch wel een keer uitgesproken. Heb je de mensen niks meer te zeggen? Zei de man, wie is namelijk dus niet zal noemen. Het is weer een ander, maar een algemeen bekende naam. Dus ik noem hem maar niet. Ja, 30 jaar ben je toch uitgepraat? Nee, echt niet. Nee. Het is het woord van God. Als het woord van mensen was, ja, dan ben je na 30 jaar uitge... Wel zijn er andere woorden voor trouwens. Ja, dan is het wel afgelopen, zeg maar. Maar dit is het woord van God. Het is levend en krachtig en toe maar. Kortom, wij zouden onberispelijk zijn naar zijn normen. Want wij zijn kinderen Gods. Dat is ook inderdaad het woord dat gebruikt wordt. Namelijk geborenen, technon. Kinderen Gods, niet zonen Gods, dat staat hier niet. Er staat kinderen Gods in de zin van minderjarig, ondergeschikt. Kinderen ook in de zin van een kind verschilt in niets van een dienstknecht. Woorden uit Galaten hoofdstuk 4. Wij zijn dienstknechten Gods, kinderen Gods en we staan onder zijn gezag. Weliswaar vrijgemaakt, maar dat was vrijgemaakt van de slavernij van de wereld, van zonde, dood en wet en wat het maar was. Opdat we in die vrijheid onze Heer en Heiland zouden dienen. En dat is waarover hier gesproken wordt. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Krom en verdraaid is twee keer hetzelfde. Iets wat krom is, is verdraaid. En iets wat verdraaid is, is krom. De andere term is verkeerd. Dan zit er een keer in. Dat is nog steeds hetzelfde. Soms heet het ook een verkeerd geslacht, overigens. Dat krom en verdraaid geslacht. Wel, Petrus gebruikt die term, of een gelijksoortige term, in Handelingen hoofdstuk 2. Waar hij in zijn eerste toespraak op de bekende Pinksterdag zegt in Handelingen 2 vers 40... Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Daar heeft hij over dit verkeerd geslacht. En het lijkt geen twijfel dat geslacht hij bedoelt. Alleen wij mogen het niet zeggen, want het is discriminerend, omdat het het Joodse geslacht is. En als er iets discriminerend is, is het gebruik van het woord Jood. En het gebruik van het woord Hottentot, hoor ik van de week. Ja. Ik weet niet meer precies wat het was. Een museum, geloof ik. Allerlei schilderijen die...
Nee, dat mag niet meer. Hottentot mag niet meer.
Ja. Ja. Het was een schilderij van een Hottentot tentoonstelling. Was het zo niet? Een Hottentot. Dat mag niet meer. Want zo noemen die mensen zichzelf niet. Dan kun je alles wat Belgisch is ook afschaffen. Want de Belgen noemen zich ook niet Belgisch. Toch?
Nee, Waals of
Vlamingen. Je hebt Vlamingen of je hebt Waals. Maar Belgen bestaan niet, dus dat mag dan ook niet meer. En zo verder. Nou ja. Ik had er nog een paar, maar laat hem maar zitten. Maar hij zegt, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En verkeerd wil zeggen, en zit een draai in. Verdraaid geslacht. Dan is het krom, dan gaat het ernaast. Dan mist het zijn functie. Wel moet gezegd worden dat de Bijbel ook, maar die weet ik niet of ik die zo snel kan vinden. Dat de Bijbel zegt dat wij kunnen niet recht maken. Nee, wat God krom gemaakt heeft. Wij kunnen niet recht maken wat krom is. Nee, het is fundamenteel. Dat is in de Prediker ergens. Maar ik weet niet of ik hem zo snel vind. Hoor. Ergens aan het begin dacht ik. Nou, in ieder geval staat er zoiets in Prediker 1 vers 15. 7 vers 13?
7 vers 13.
Ja, die bedoel ik precies, ja. Daar staat, aanmerk het werk Gods, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Die bedoel ik. En het is een voortzetting, verdere ontwikkeling van wat in 1 vers 15 staat. Het kromme kan niet recht gemaakt worden. En hetgeen ontbreekt, kan niet geteld worden, kan niet aangevuld worden. Als er niet is, kan je het ook niet meetellen. En maar u weet, wij leven in een wereld waarin men probeert alles wat krom geacht wordt te zijn om het recht te maken. En wat er niet is, moet alsnog tot stand gebracht worden. En ik heb gehoord dat men ergens, waar, Parijs was het, dat men daar discussieert over de vraag of de opwarming van de aarde nou moet beperkt worden tot 1,5 graad... of dat het tot 2 graden mag. Dan schiet hij toch in de lach. Heel verschrikkelijk. Wat een hoogmoed van de mensen. Alsof we daar ook maar enige invloed op zouden hebben. En zelfs als we die hadden, dan nog 1,5 graad. Nou ja. Toen maar weer. Maar er zijn nou eenmaal dingen in deze oude wereld, die zijn nou eenmaal krom. Ik weet wel, men redeneert het weg en zegt, maar God maakte deze wereld en God zag dat het goed was. En daaruit besluit men dat alles volmaakt was en dat staat nergens. Integendeel, betekent, de uitdrukking betekent alleen maar dat het overeenkomt met het plan dat God zich gemaakt heeft. Hij is tevreden over het werk tot dan toe. Maar af was het nog niet en is het nog steeds niet, want als het af was zou God niet vandaag nog een werk doen. Toch? Dus, en in deze wereld is van alles krom en wij kunnen er niks aan doen. En als er al wat aangedaan kan worden, is het God zelf die dat zou kunnen doen. En in belangrijke mate doet hij dat ook en heeft ook gezegd hoe hij dat doet. Ja, en door zijn woord, en door de zoon, maar in hem wordt dat woord vervuld natuurlijk. En uiteindelijk gebeurt het dus inderdaad door dood en opstanding, kortom, door het hele wegdoen van de hele oude schepping. En er komt een nieuwe voor in de plaats, dat is wat wij verwachten. Daar zijn beloften, zegt Petrus in 2 Petrus 3, samenvattend, enzovoorts. En inderdaad, als we vaststellen dat hier in deze wereld van alles krom is, in dat het weer onbetrouwbaar is, ook op lange termijn, dan heet het klimaat, ja, dat, ja. En dat de mens onbetrouwbaar is, en als je die twee dan samen hebt, dan gaat het ook niet mis. En als dat nog in Parijs is, ook met de mensen, met de Fransen, maar dat lijkt me niet zo goed, maar toe maar. Het is nou eenmaal een kromme wereld. Het is ook een duistere wereld. Zo staat het er ook, hè? Onder wel een krom en verdraaid geslacht, Filippenzen 2 vers 15, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Er schijnt een samenhang te zijn tussen krom en verdraaid en duisternis. En kan het een filosofisch verhaal worden. Dat is, maar het kan ook een fysisch verhaal worden, en dat is het feitelijk ook. Dat is namelijk dat voor zover er licht is, komt het hier niet terecht. Wijkt het af. De Bijbel zegt dat het zich verdeelt. Licht. En dat wij niet weten hoe het gebeurt. En waar. Waar staat, ik geloof dat het in Job staat. Hè? Wordt de vraag gesteld, weet je dat? Hoe dat gaat met het licht, hoe dat zich verdeelt en waar het dus blijft. En hoe het komt dat er wel licht is, maar niet hier en dat het hier toch duister is. Nee, de gangbare natuurkunde die wil daar niet aan, want die heeft tot axioma gemaakt dat licht zich verplaatst langs een rechte lijn en met eenparige snelheid. Fysiek licht bedoel ik even, maar terwijl ik het zeg, denk ik helemaal niet aan fysiek licht, hoor. Denk ik aan licht van het woord van God en waarheid. Maar in de praktijk gaat het niet met eenparige snelheid en ook niet langs een rechte lijn. En de natuurkundigen kunnen je dat ook vertellen, dat willen ze ook wel doen. Totdat je zegt wat er dan de conclusie van is, dan willen ze dat niet meer. Willen ze niet mee geconfronteerd worden. Maar nee, fysiek is dat waar, maar daar wil ik niet eens op ingaan. Maar het is ook overdrachtelijk waar. Dat wil zeggen, licht en waarheid, dat zijn synonieme begrippen, u weet wel. Zend Heer uw licht en waarheid, neder heet het toch? Dat is een en hetzelfde ding, licht en waarheid. Vandaar dat de Heer Jezus is het licht der wereld, maar hij is ook de waarheid, logischerwijze. Maar op een of andere wijze verdwijnt dat licht en de waarheid uit de wereld. Dat wil zeggen, het bereikt de mensheid op een of andere manier niet. En dat is omdat de mens het ook niet wil eigenlijk. En eigenlijk is enigszins te zwak uitgedrukt, omdat de Bijbel zegt, de mens wil het niet. En dat zijn de bekende woorden, mag ik hopen, uit Romeinen 1. Waar gezegd wordt dat de wereld gekenmerkt wordt doordat het doordat die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Er staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle ongerechtigheid der mensen, die de waarheid, niet als die, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is wat de wereld doet, de waarheid ten onder houden. En wat ik er straks even aanhaalde, dat gebeurt in christelijke kring zelfs. Hè? Dan zeg maar, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar. En dan wordt er een draai aangegeven, dan ben je dat weer kwijt. En waarom? Ja, men heeft kennelijk de duisternis liever dan het licht. En u weet het allemaal, want er zijn heel wat dingen die word je niet geacht te zeggen. Nou ja, en ik heb het niet alleen over politiek. Het is ook in bijeenkomsten als deze. Er zijn heel wat dingen, ik wist het niet, ze hebben mij dat nooit verteld. Maar dat hoor ik dan achteraf wel. Je wordt niet geacht bepaalde dingen te zeggen. Want ja, dat is beledigend. Of dan nemen mensen aanstoot aan. Of kunnen ze niet tegen. Of dan lopen ze weg. Of ja, dat vind ik allemaal triest, dat laatste. Maar ja. Waarheid is waarheid, vind ik. En dat problemen oproept, en dat de waarheid is dat de wereld vol met problemen zit, dat is waar. De waarheid is ook dat er geen oplossing voor is, maar het belet ons niet om de dingen te benoemen. En voor zover er een oplossing is, is er maar één. Het verhaal is namelijk, het schip gaat naar de kelder. En dus, eruit. Dat is het hele verhaal. Het gaat wat langzaam dat het schip naar de kelder gaat. Maar het is duidelijk te zien. Daar is ook niks aan te doen verder. Dat weet ook iedereen. We hopen alleen dat het onze tijd nog uitdoet. Onder het motto, après nous, le déluge. Het is niet voor niks dat dat een Franse uitdrukking is trouwens. Dat is een toelichting op Parijs van zojuist. Na ons de zondvloed zal onze tijd wel uitduren, maar het schip gaat naar de bliksem. Dat is het verhaal eigenlijk. Dus je moet eruit. De wereld is Babel, houdt de waarheid in ongerechtigheid en onder, is vol van afgoderij, is vol van allerlei goden of wat er verdoren moet gaan die gediend moeten worden. En de Bijbel zegt, gaat uit van haar. Want Babel wordt verwoest. Dat is een nette variant. Iets minder nette was die van Sodom. Ga eruit. Maar zelfs Lot wilde niet. Die moest hem met geweld eruit verwijderen. Maar de man hoorde daar in de eerste plaats al niet thuis. Feitelijk. En dat is wat in die geschiedenis gedemonstreerd wordt, uiteraard. En de wereld waarin wij leven, dat ik er soms zo makkelijk over praat, is omdat het onze wereld toch niet is. Wij zijn begaan ermee. Tenminste, ik wel. En daarom laat hem ook nooit los. Maar het enige wat je doen kunt, is het evangelie prediken. Ja, nee, niet tot redding der wereld, tot redding van een individuele zondaar die tot geloof komt. Hopen we dan. En dat kun je ook niet dwingen, dat is de enige weg, dat woord van God. Het is wat God zei tot Noach in de tijd. Hij zei, ga een oordeel brengen over de hele mensheid. En over 120 jaar. En tegen die tijd moet je dat schip klaar hebben. Zo was het toch ongeveer? Nou ja, zo is dat dus gegaan. En zo is het met de wereld waarin wij vandaag leven nog steeds. Die staat een dode opgeschreven. En God zegt, kom er maar uit. Het is, in de vertaling komt het nooit tot uitdrukking, heb ik het idee. Maar de prediker is niet de prediker, het is de roeper. Dat woord is het roepen. En dan met het voorzetsel uit ervoor. De uitroeper. En als dat niet duidelijk genoeg is, wordt het de roeper uit. Dat is wat de prediker is. Nee, die van het Oude Testament al, hè? De Bijbelboek. En de gemeente wat wij vertalen met gemeente, en vroeger met kerk zal ik maar zeggen, dat is ecclesia en dat is precies wat het is. Eruit, ek, geroepen. Van kaleo, roepen. Het Engelse to call, roepen. Ecclesia, de uitgeroepenen. Wij zijn geroepen uit deze wereld. Dan hebben we nog de term verkiezing, maar dat is niet de term. De term is uitverkiezing. Het is niet voor niks. Het is niet maar dat God een keuze maakt en zegt, nou, die moet ik hebben. Nee, het is uitverkiezen. Hij pakt en heeft elke gelovige uitverkoren. Dat wil zeggen, hij trekt zo'n gelovige eruit. En dat staat er ook, want Gelaten 1 zegt dat het de bedoeling was dat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld. Eveneens Aion trouwens. Zie? En dat is weer lijnrecht tegenover wat de gangbare christelijke traditie is. Die zegt, we moeten toch een plaats innemen in de wereld. We moeten onze rechten opeisen. Dan wel, we moeten erkenning hebben. Dan wel, we moeten invloed hebben. Laten we eens een organisatie oprichten. Hè? Een konijnenfokvereniging. Ja, dat bestaat ook. Ja, de christelijke... Ja, zeker. Ja, zeker. En nog zo het een en ander. Maar. Nee, dit is iets onschuldigs, vind ik. Maar in werkelijkheid. Ik weet nog dat ik vroeger. Ik weet niet hoe het kwam. Maar kwam ik vroeger door Driebergen. En op een bepaalde kruising. Zag je eind van de weg af. Stond een gebouw stond op kerk en wereld. En ik raakte altijd naar de weg kwijt. Op die kruising. Echt waar. Kerk en wereld. Ik heb het nooit. Kerk en wereld. En ik hoop nu nog dat ze bedoelden dat het twee verschillende dingen waren. Maar waarom die dan weer samen op dat ene gebouw stonden, dat weet ik niet. Ik weet niet waar dat van was. Was dat een stichting of zo? Een of andere organisatie? Kerk en wereld? Ik had met beide niks trouwens, maar toen maar.
Volgens mij is iets van een PKN. Ja, dat
was nu dan misschien, ja. Ja, ik heb het over meer dan 50 jaar terug, hoor. Denk ik.
Zo. Wel gehoord in de...
Ja? Kerk en wereld, ja, het was een of andere instelling, geloof ik. Maar ik raakte altijd een beetje van slag daarvan. Dit zijn dingen die hebben met elkaar niks van doen. De kerk in de Bijbelse betekenis van het woord is buiten die wereld getrokken, hoort niet bij de wereld. Het is een heel ander ding, want de wereld is duisternis en wij zijn licht in de Heer, heet dat. En dus wandelt in het licht. En dat licht schijnt in de wereld, dat is waar. Maar de bedoeling is dat iemand die in de wereld leeft naar het licht komt. Dat wil zeggen, die wereld achter zich laat, eruit geroepen wordt. Want dat is de betekenis van al die termen. Eruit geroepen wordt en komt inderdaad tot de Heer Jezus Christus. En dat heet dan ook inderdaad buiten de legerplaats. Toch? U kent al die situatie van... Ik dacht dat het na het Gouden Kalf was, maar dat weet ik nou even zo gauw niet meer. Dat is de leeftijd. Het is trouwens ook heel lang geleden. Dat Mozes de opdracht kreeg om de tent der samenkomst te stellen buiten de legerplaats in de woestijn. Maar wel in het zicht van de legerplaats. Zodat ze vanuit de leger, het kamp van Israël, daar in die woestijn die tabernakel zagen staan. Toch? En er stond Mozes daar voor die ingang enzovoorts. En de oproep was, wie de Heer wil dienen, die komen hier. Hier melden. Buiten de legerplaats. Dat was niet de ideale situatie. Want de ideale situatie was dat het legerkamp was opgebouwd rondom. De tabernakel, die 12 stammen, de 13 stammen eigenlijk, gegroepeerd. Netjes rond, regelmatig staat in de Bijbel beschreven, rondom die tabernakel. En naar oost en zuid en noord en west en wat het maar was. Allemaal keurig, maar voor die gelegenheid stond de tabernakel of de tent der samenkomst buiten het legerkamp. En men zou daar tot Mozes naderen, enzovoorts. En dat is de illustratie van onze tegenwoordige tijd, waarin de mensheid in het algemeen en het Joodse volk trouwens in het bijzonder gekozen heeft voor het instand houden van een eigen religie, een eigen filosofie, een eigen wereldbeschouwing. Een gouden kalf heet dat gewoon. En de Heer heeft zich daaruit teruggetrokken. Hij heeft zijn aangezicht voor de wereld verborgen, is weggegaan. Hij bevindt zich buiten de legerplaats. Dus als u hem zoekt, weet u waar u wezen moet. Buiten de legerplaats. En dus, het wordt volstrekt bekend verondersteld in Hebreeën 13. Daar staat, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En dan ook nog zijn smaadheid dragende. Kijk, en als je dat niet wil, als je niet bereid bent dat te doen, ja, dan vind je de Heer dus niet. Dan kun je zo'n naam wel noemen, kun je wel zeggen, ik behoor tot zijn volk, maar nee, de gemeenschap met de Heer vindt plaats buiten de legerplaats. En tot hem zouden we naderen. Wij komen, de oproep is inderdaad een oproep om te komen tot hem. En om ons te onderwerpen aan degene die op de troon zit. Niet in de wereld, maar daarbuiten. En in de praktijk, niet alleen buiten, maar het is de hemel zelf waar het is. Maar nou ben ik attent vanavond en dan maak ik het nog moeilijk. Want dat is het verhaal van de grote verzoendag. Waar blijft het bokje wat aan de Heer geofferd wordt? En het antwoord is tweeledig. Buiten de legerplaats en in het heiligdom. Is dat hetzelfde bordje? Nou, historisch niet, want dat lukt niet met twee. Met één. Dus het werd gedaan met twee. Maar het was één offer. En door het lot werd bepaald wie was. En dat betekent dat het voor God geen verschil maakte. Dat doet er ook niet toe. Met één verdween in het heiligdom, om zo te zeggen, tot op de Ark des Verbonds. Dat is de troon der genade, om zo te zeggen. En de ander werd uitgelaten buiten de legerplaats. En beide dingen zijn van toepassing op de Heer Jezus Christus en op onszelf. Want onze plaats is in het heiligdom, in de hemel zelf, bij de troon der genade, de Hebreeënbrief. Maar aards gezien, buiten de legerplaats dus. En zo blijft het heel onze bedeling, dat wacht op de wederkomst van Christus. Wanneer de hoge priester ten andere male zal verschijnen. Ik ontleen de woorden aan Hebreeën hoofdstuk 9. Geloof wel. Wanneer hij ten andere male zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. En tot dan is het in elk geval nu grote verzoendag. Dat is wat het is en daar leven wij uit. En de wereld, ach. Het is ook een beetje zielig, een beetje triest om te zien hoe het daartoe gaat. Waar men in het duister tasten meegesleept wordt door allerlei vooroordelen, dan wel leugens. Allerlei aannames die daarna toch weer vervallen, zal ik maar zeggen. Of die achterhaald zijn. Terwijl men het idee heeft dat men onderworpen is aan vooruitgang, aan krachten van evolutie en andere dingen meer. En in werkelijkheid is men aan het tasten om zich heen, heeft grote woorden over, hoe was het, over vrede en licht en liefde, zoals in de inleiding gezegd is straks. Terwijl het een zielig verhaal is natuurlijk, want als je de Heer kent, weet je dat lege woorden zijn allemaal. Als je licht zoekt, leven zoekt, vrede zoekt, moet je bij de Heer Jezus Christus wezen. Maar dat is tot vandaag buiten de legerplaats. Daar moeten we het eerst bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons geroepen hebt opdat wij deze wereld niet alleen achter ons zouden laten, maar daadwerkelijk zouden komen tot u om te naderen tot die troon der genade en onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Wij danken u dat we mogen vertrouwen op de werking van uw woord in onze harten, in ons denken en vervolgens ook in ons praktische leven. We danken u dat we ons bewust mogen worden en zijn dat die wereld om ons heen de onze daadwerkelijk niet is. En dat we maar één boodschap hebben, één waarheid hebben. Voor allen die in duisternis wandelen. Dat is te komen tot u, die het licht der wereld bent. We danken u daarom voor die rijkdom die we in u gevonden hebben. Dat woord der waarheid dat levend en krachtig is. Dat woord waaruit wij niet alleen zijn wedergeboren tot een levende hoop, maar dat ons ook verandert naar de inwendige mens en ons zalig maakt naar de ziel. Wij danken u dan dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. En we dragen elkaar aan u op, als uw kinderen, als onaangepast wellicht voor deze wereld, maar niettemin als behorend tot uw huishouding, behorend tot uw gemeente, behorend tot dat volk van priesters en koningen, dat in de toekomst alsnog geopenbaard zal worden met u in heerlijkheid. We danken u dat we daaruit mogen leven en mogen leven in het besef dat u ons in uw handpalm gegraveerd hebt en dat er niemand is die ons daaruit kan rukken. Amen.